Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van tijd tot tijd ontstaan er nieuwe religies, nieuwe godsdiensten. Ergens in de wereld staat een sekteleider op en vormt dan samen met zijn of haar volgelingen een religieuze beweging. En sommige van die religies hebben een wereldwijd of krijgen een wereldwijd karakter. In het boek Openbaring kunnen we daar ook van lezen. Bijvoorbeeld over het beest uit de afgrond waar de hele wereld achteraan loopt. In onze tijd, in de tijd waarin wij nu leven, is er ook weer een soort nieuwe religie ontstaan. En dat is de religie van het klimaat. Het klimaat als een soort van godheid waarvoor iedereen moet buigen. Het dagblad De Telegraaf heeft aan dit fenomeen een column gewijd. En het gaat in die column over de boodschap van de klimaatkerk. En wat mij nu in het bijzonder trof in die column, was dat de klimaatobsessie mede is ingegeven door de grote angst voor het vergaan van deze aarde. En aan het einde van de column schrijft de columnist: kennelijk is angst de drijfveer voor de klimaatgelovigen. En op de bodem van die beweging ligt het besef dat onze aarde ten onder dreigt te gaan door menselijk toedoen. Toedoen van u en jou en van mij. En de enige remedie die wij hebben tegen opwarming van de aarde, de stijging van de zeespiegel, de gebieden die nu droogte kennen, maar waarschijnlijk in de toekomst met heel veel regen te maken zullen krijgen. Gebieden die van oudsher konden rekenen op mooie, goede, grote oogsten, die in de toekomst tot woestijnen zullen worden. En als gevolg van het geheel grote volksverhuizingen van mensen die ergens op de aarde een plekje zoeken om veilig te kunnen wonen en te leven. En ga zo maar door. De enige remedie die wij hebben volgens de klimaatgelovigen is ook weer menselijk ingrijpen, menselijk handelen. Maar gemeente, van ons christenen mag toch wel enige genuanceerdheid, misschien ook wel enige nuchterheid verwacht worden. Meer nog, bijbels inzicht. Immers, wie gaat er nu eigenlijk over het klimaat als het erop aankomt? Wie is de schepper van het klimaat? En wie is de eigenaar van de schepping? Is het niet de Heere onze God? En belijden we niet met zoveel psalmen dat de Heere regeert? En inderdaad, wij weten uit zijn woord van het voorbijgaan, van het vergaan van deze aarde. Maar we weten ook van Gods nieuwe hemelen en van zijn nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Jazeker, onze cultuur en onze natuur zijn wel degelijk uit het lood geslagen. Waardoor? Is het niet door de welvaartsdwang van de mens? De mammon, de geldgod, doet zijn rechten gelden voor het bij elkaar grabbelen van geld en goederen, moet alles in onze samenleving wijken. Iemand schreef: heb je wat dat betreft ook wel eens naar jezelf gekeken? Zonder ons te realiseren dat onze samenleving ziek is. Zullen we de geest van de mammon binnenin onszelf niet de baas kunnen. En schrijft hij verder, zullen we ook het verlangen naar de christelijke eenvoud niet kennen. En verder las ik, als het koninkrijk van God werkelijk de eerste plaats in ons leven heeft, dan zal ook de zorg voor het milieu en ook nog voor zoveel andere dingen meer de juiste aandacht krijgen. Maar vooral dat laatste, gemeente. Het milieu, het klimaat, in het licht van het koninkrijk van God. Als de klimaatgelovigen van de nieuwe klimaatreligie zich laten leiden door de grote angst voor het vergaan van deze aarde, dan voelen zij wel scherp aan dat deze bedeling naar een einde gaat. Maar ze erkennen daarin niet Gods weg en leiding, niet Gods koninkrijk dat in al zijn grootsheid en volheid in aantocht is, aanbreekt bij de wederkomst van onze heiland, bij Jezus' wederkomst. Als Jezus wederkomt, dan is inderdaad de dag daar dat de schepping zoals we die nu kennen voorbij zal gaan. Maar op weg naar die gebeurtenis gebeurt er natuurlijk wel van alles. Juist ook dingen waarover je zonder geloof in God ernstige zorgen kunt maken. Zonder het geloof dat God alles doet en zoals alles, dat alles gaat zoals God heeft voorbestemd met deze wereld. Zijn weg met heel de schepping en alle schepselen. En dus ook met het klimaat. Meent u dat de mens maar een heel klein aandeel of invloed heeft op het verloop van Gods geschapen werkelijkheid? Daarvan noem ik u één voorbeeld. Ik las over het broeikasgas. En ik las dat het menselijk aandeel van de CO2-uitstoot slechts 2% is. En hierin zijn ook de zeeschepen en de vliegtuigen in meegenomen. Waterdamp, door de verdamping van de grote wereldzeeën, voor de kringloop van regen en droogte, vulkaanuitbarstingen en natuurbranden door blikseminslagen zorgen voor het overgrote deel van de aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer. Allemaal zaken waarop u, jij en ik, wij mensen geen invloed hebben, geen invloed op kunnen uitoefenen. Minimaal dan. Toch wordt ons voorgehouden dat wij, de mens, het klimaat kunnen herstellen. Door de uitstoot te beperken. Nee, gemeente, begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk moeten we zuinig zijn op de schepping. En natuurlijk worden we ook geroepen om daar zorgvuldig mee om te gaan. Wij leven immers in Gods schepping. En we hebben ten aanzien van het milieu ook een grote verantwoordelijkheid naar God, naar de schepper. Hoe gaan we met zijn schepping om? Maar ook voor ons nageslacht, voor degenen die na ons komen. Rentmeesterschap noemen we dat. Leven in Gods schepping. Maar ik durf toch wel te stellen, gemeente, dat de klimaatreligie het gevecht is tegen de God die hemel en aarde schiep om zijn plan met de schepping te bestrijden. Maar vraagt iemand, maar wat is dan Gods plan met de schepping, met zijn schepping? Denk nou bijvoorbeeld weer dat broeikaseffect. Waterdamp door verdamping van de wereldzeeën, zeewater van de wereldzeeën en vulkaanuitbarstingen en natuurbranden door blikseminslag, die zijn toch niet van vandaag of gisteren? Die zijn er toch altijd al geweest? Als de menselijke bijdrage aan een veranderend klimaat zo klein is, Wat is er dan aan de hand met het klimaat? Wel, gemeente, we hebben het boek Openbaring gelezen. En daar hebben we gehoord van een gigantisch goddelijk ingrijpen in de schepping. En het is begonnen met het openen van de boekrol. Daar zijn we beginnen te lezen. Het verbreken van 7 zegels. Wij hebben boeken, maar in het Oude Oosten, daar werd geschreven op een lange reep papier die met stokken was verbonden aan de uiteinden en die werd dan dichtgerold als een boekrol. En als je zoiets wilde versturen of bewaren of geheim houden, dan deed je daar een zegel omheen en die werd dan dichtgeplakt met lak of met klei. De boekrol in de hemel is nu verzegeld met 7 van deze zegels. 7, omdat 7 het getal van de volheid is. Gemeente, we willen geloven dat we in de eindtijd leven. Dat is de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Jezus Christus. En dat hoeft u niet te geloven omdat ik dat zeg. Maar met de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag horen we in de Bijbel dat we zijn ingegaan aangekomen zijn in de laatste dagen. Petrus in zijn Pinksterpreek citeert de profeet Joël en hij zegt: het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. In de hemel is dan de tijd vol om de zegels te verbreken. Wat staat er dan in die boekrol geschreven? In die boekrol is het totale verloop van de wereldgeschiedenis naar het einde beschreven. Ook de ontwikkelingen in het klimaat en de natuur. En dan, gemeente, in onze lezingen doen we misschien toch iets bijzonders opmerken. Uit onze schriftlezingen zouden we kunnen concluderen dat de ontwikkelingen in het klimaat en de natuur mede bepaald worden door de omstandigheden van Gods kinderen. Is dat zo? Ja, het verloop van de wereldgeschiedenis en met name ook de ontwikkelingen in het klimaat en in de natuur worden mede bepaald door de omstandigheden van Gods kinderen. Misschien is het u of jou ook al opgevallen. In de gedeelte die we lazen uit het boek Openbaring gaat het in al die stukjes over goddelijk ingrijpen in de natuur en schepping. Maar dat in samenhang met de gebeden van de heiligen. En dan hebben we hoofdstuk 6 nog niet gelezen. Bij het verbreken van de 7 zegels worden de gebeden van de heiligen doorlopend onder Gods aandacht gebracht. In het bijzonder de gebeden van de verdrukte gelovigen. We hoorden dat die gebeden in een gouden reukschaal worden bewaard. Engelen brengen die reukschalen bij God in zijn troon. En de kern van de gebeden van die martelaren is de roep om gerechtigheid. De kern van die gebeden kunnen we horen in hoofdstuk 6, in Openbaring 6. Daar roepen de martelaren: Heren, hoe lang nog? Hoe lang verdrukking? Hoe lang nog de lastering van uw naam? Hoe lang nog zegeviert de ongerechtigheid? Hoe lang nog ontkenning dat u de wereld geschapen hebt en u de wereldgeschiedenis leidt? En wanneer komt de erkenning dat u de kosmos en alles geschapen hebt? Het zijn de gebeden van de martelaren die in gouden reukschalen tot God zijn troon worden gebracht. En dit alles gebeurt onder de opening van de eerste 6 zegels van de boekrol. En dan volgt hoofdstuk 8 van het boek Openbaring. De laatste, 7e zegel van de boekrol wordt verbroken. Door het verbreken van de zegels, zei ik, wordt het verloop van de wereldgeschiedenis ook onthuld. Niemand anders dan Jezus Christus mag en kan de zegelen verbreken. Hij is het Lam van God, de Zoon van God. Hem is bij zijn hemelvaart gegeven alle macht in de hemel en ook op de aarde. En hij krijgt de boekrol vanuit de troon van God aangereikt vanuit Gods rechterhand. En de rechterhand is in de Bijbel de hand van macht en kracht. Bij het verbreken van het 7e zegel breekt het laatste deel van de wereldgeschiedenis aan. En gemeente, nu is die gouden reukschaal niet alleen meer gevuld met de gebeden van de verdrukte gelovigen, maar zo horen we uit Openbaring 8 vers 3, nu is de reukschaal gevuld met de gebeden van al de heiligen. Van de martelaren in de hemel en zij die tot de Heere roepen vanaf de aarde. Nu zijn de gouden reukschalen gevuld ook met uw en met jou en met mijn gebeden. Verzameld in een gouden schaal. Goud. De gebeden van Gods kinderen zijn kostbaar en dierbaar. Nog niet zo lang geleden hoorde ik een preek van een van mijn collega's die het vertelde dat 80% van de christenen op aarde min of meer verdrukking kennen. Nou, zegt iemand, gelukkig is dat hier niet zo. Maar vergis je niet. Ik zou bij ons hier in Nederland een fluwelen verdrukking willen noemen. En die fluwelen verdrukking die gaat hier eigenlijk steeds door, gestaag door. Je wordt niet lijfelijk onderdrukt, niet lijfelijk aangepakt, maar je krijgt te merken met allerlei beperkingen. Geloven, prima, maar dan wel achter de voordeur. En laat je alsjeblieft niet gelden in het openbare debat of verstoor daar de samenleving niet mee. Maar je moet wel steeds meer genoegen nemen met allerlei godslasterlijke uitspattingen en praktijken. Ook in Nederland ondervinden Gods kinderen verdrukking. Onze verdrukking valt onder het begrip, je moet tolerant zijn. Het 7e zegel wordt geopend, gemeente. Het laatste zegel, het beslissende zegel. Wat opvalt, is de heilige stilte in de hemel. Waar het in de hemel doorlopend galmt van de lofzangen op God en op het Lam, is het nu een vol half uur stil. Niet een stilte voor de storm, voor de aanstaande oordelen, hoewel je dat wel zou kunnen denken. Maar het is een moment van heilige ingetogenheid. Heilige devotie. Als in de tempel in Jeruzalem het reukwerk werd geofferd, dan was er vooraf ook altijd een moment van stilte. Stilte in de tempel als inleiding van de gebeden die tot God werden opgezonden. Wat verder ook opvalt is dat er 7 engelen klaarstaan met trompetten. Maar voordat daarover gesproken wordt, treedt er eerst een andere engel naar voren, lazen we. Deze andere engel is waarschijnlijk aartsengel Gabriël, die voor God staat. Gabriël, de aartsengel die de geboden van God voor deze aarde uitvoert en de boodschappen voor God van God naar deze aarde brengt. We kennen hem wel. Als hij Zacharias in de tempel opzoekt en zegt dat ze een kind zullen krijgen, hij en zijn vrouw, hoewel ze op hoge ouderdom zijn. En hij Maria bezoekt om haar te zeggen dat ze de moeder van de Heere zou worden. Gabriel draagt een gouden wierookvat en gaat bij het gouden altaar voor de troon van God staan. En hij krijgt reukwerk aangereikt. Wierook. Reukwerk is een wierookvat gevuld met vuur van het altaar en daarop wierook gelegd, specerijen gelegd. De gebeden nu van de gelovigen op de aarde, de martelaren en van hen die rond de troon van God zijn, zijn bewaard in een gouden schaal. En het gouden wierookvat met de heerlijke geur wordt nu samen met die gouden schaal, met erop de gebeden van al de heiligen, op het gouden altaar voor de troon van God gelegd. En horen we uit Openbaring 8, en de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En gemeente, dat is het moment dat de laatste fase van de wereldgeschiedenis wordt ingeluid, wordt ingezet. En ik weet natuurlijk niet hoe die uitvoering is, maar het zou kunnen zijn dat de engel Gabriel een teken van God krijgt vanuit de troon. Het is zover. De schijnbaar krachteloze en onbetekenende gebeden van de kinderen van God zijn aanleiding voor Gods handelen. God regeert met inspraak van de gelovigen. Het is zoals de Heer Jezus in Lucas 7 zegt, dat God gerechtvaardigd wordt in zijn kinderen. Het handelen van God wordt gerechtvaardigd omwille van zijn kinderen. Gabriel neemt het wierookvat en vult dat met vuur van het altaar en werpt het op de aarde. En er kwamen stemmen en donderslagen en bliksemstralen en een aardbeving. Nu geen wierookvat met reukwerk, maar met vernietigend vuur, en Gabriel gooit die op de aarde als een inleiding van de komende oordelen. En dan volgt een en al activiteit in de hemel. De zeven engelen met hun trompetten staan klaar om hun signaal af te geven. En stuk voor stuk blazen ze. En stuk voor stuk voltrekken zich ernstige natuurrampen. Opmerkelijk, gemeente. Bij al die vreselijke gebeurtenissen, waarbij maar liefst steeds een derde deel van de schepping wordt beschadigd, heeft dit alleen betrekking op de natuur, op het milieu, op het klimaat. Ja, helaas is het zo dat daarbij ook mensen om het leven komen. Slachtoffers. Maar de oordelen zijn primair gericht tegen de schepping. De schepselen, de mensen op aarde, zijn nog niet het onderwerp van de oordelen. Dat zal wel veranderen. Als de laatste drie engelen de trompetten blazen, zal de mensheid door Gods oordelen getroffen worden. Daarover spreekt Openbaring 9 en 11. Maar dat laten we even rusten. Gemeente, waarom is dat zo? Waarom alleen de schepping? Terwijl het toch de schepselen zijn die God verachten en hem minachten. Waarom alleen de natuur en het milieu en het klimaat? Wel, gemeente, dat is nu Gods genade. Gods onpeilbare genade. De oordelen van de eerste vier engelen die de bazuin blazen doen ons sterk denken aan de plagen in Egypte. In de tijd van Mozes en de farao. Ook daar was het de zorg voor Gods kinderen, voor zijn volk, in samenhang met de oordelen van de 10 plagen. En dat het de zorg van God is voor zijn volk, horen we in Exodus 3, vers 7. De Heere zei: ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk in Egypte gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Omwille van zijn kinderen zendt de Heere gerichten om de mens wakker te schudden. De eerste 9 plagen in Egypte waren ook gericht tegen de natuur, tegen het milieu en het klimaat. En ten diepste, gemeente, nogmaals, is het een blijk van Gods genade. Het is Gods genade dat hij in de veranderingen in de natuur de mensheid wil opwekken om tot hem terug te keren. De plagen in Egypte hadden immers ook dat doel, om op te wekken tot bekering. Dat de farao Gods almacht zou erkennen. En de zorg voor zijn volk, opdat zijn volk zou kunnen trekken. De zorg voor zijn kinderen. En daarin is de Heere nog steeds dezelfde. In de gebeurtenissen in het milieu roept God ons op terug te keren tot de gehoorzaamheid aan de levende God, als dat voor u of voor jou van toepassing is, nodig is. Meende, uiteindelijk verhardde farao zijn hart. En toen kwam de 10e plaag. En werd de mens getroffen. De eerstgeborene. Als in Openbaring hoofdstuk 9 en 11. De 5e, 6e en 7e engel de trompet blazen. Dan wordt de mens getroffen. Ja, tot een derde van de mensheid. Dat doet de verharding, gemeente. Dat bewerkt het als je je afkeert van de levende God. Geef God de eer van je leven. En kijk dan nog eens naar de veranderingen in het klimaat, in het milieu en in de natuur. Dan kom je tot andere gedachten. Je ziet wel door de menselijke zorgen heen, want die zijn er zeker, nou en of. Maar zie je toch Gods trouwe zorg voor zijn kinderen. In de verandering van het klimaat hoor ik de roepstand van onze heiland. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Wat kan het je ook opjagen als je doorlopend moet lezen dat het maar slechter, slechter en slechter gaat. Dan staat Jezus en roept je en zegt: kom tot mij als je daarover zoveel zorgen maakt. Als je vermoeid en belast bent over die dingen, ik geef je rust. Weet dat de God die de hemel en de aarde geschapen heeft over je waakt. Weet dat de veranderingen in het klimaat de wederkomst van onze heiland aankondigt. In Gods genade gaat het uiteindelijk bij alles om de mens die zijn of haar toevlucht neemt tot de Heere Jezus. Jezus als het Lam van God, die voor zijn kinderen geleden heeft aan Golgotha's kruis, die de weg van de toren van God is gegaan, die de gramschap van de Heere heeft gedragen toen hij stierf aan Golgotha's kruis. Toen hij in de dood, in onze dood werd gelegd, waarop de paasdag daaruit is opgestaan. En dat alles deed hij voor u en voor jou. Voor zijn gelovigen wordt alles in het werk gesteld om zijn heerlijkheid te ontvangen. En gemeente, daar gaat het nu heen. Als de bazuin van de laatste engel zal klinken en Jezus wederkomt, dan zal er met hem zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. God zal dan zijn alles en in alle. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Hoe groot zijn, Heere, uw werken. Amen.